Er is nog één begrip wat we in dit verband moeten bespreken. En dat is, we hebben het gehad over de poel des vuurs. En we hebben gezien dat die uitdrukking in de eerste plaats natuurlijk de aanduiding is voor het laatste oordeel, zal ik maar zeggen. De plaats van het laatste oordeel. De uitdrukking die komt overigens alleen voor in Openbaring. En we mogen inderdaad daaruit concluderen dat dat slechts een nieuwe term is in Openbaring voor iets wat uit de voorgaande Bijbelboeken al lang bekend is. Dat is namelijk ook zo, want in de voorgaande Bijbelboeken wordt gesproken over wat wij noemen Gehenna, dat is de Griekse term daarvoor, of het dal van Hinnom, zoals het eigenlijk heet, want dat is de Hebreeuwse term daarvoor. En dat Gehenna is inderdaad een plaats van vuur, zoals we zullen zien. De eigenlijke uitdrukking is Gehinnom, of Gehinnom. Dat is de Hebreeuwse term, die dan naar het Grieks wordt tot Gehenna. De Gehenna is dus eigenlijk niet een Grieks woord, maar het is een transliteratie van de Hebreeuwse uitdrukking. Gehinnom. Het dal van Hinnom wordt vertaald, of soms uitgebreider, het dal van de zonen van Hinnom. Wat Hinnom betekent, dat is niet zeker, daar zal ik het verder ook niet over hebben. Het is niet helemaal zeker. Maar dat dal van Hinnom is bekend omdat daar mensenoffers gebracht werden. Er brandde namelijk vuur en men liet daar kinderen, met name men liet daar zijn kinderen door het vuur gaan, want ze werden daar geofferd aan de Moloch. Ze werden daar dus inderdaad levend verbrand, daar komt het op neer. En dat allemaal omdat men meende dat andere goden misschien daar door gunstig gezind zouden kunnen worden, terwijl men de eigen God van Israël vergat. Daar komt het ongeveer op neer. Wij vinden Gehinnom in het Oude Testament nogal wat keren genoemd. Maar we vinden het ook aangeduid met een andere aanduiding, namelijk met de naam Tofet. En Tofet betekent letterlijk destructie, verwoesting. Dat is afgeleid van een woord wat betekent dat de dingen in elkaar gestampt worden. Stampen, hameren, trommelen. Maar in ieder geval, destructie, daar gaat het om. Beide uitdrukkingen worden gebruikt. U vindt ze bijvoorbeeld, Tofet vindt u bijvoorbeeld in Jozua 15. Ik wil u toch een paar schriftplaatsen van laten zien. Jozua 15, vers 8, in de eerste plaats. Dat is de eerste keer dat het voorkomt. Daar staat, en deze landpalen zal opgaan door het dal van de zoon van Hinnom, aan de zijde van den Jebusiet, van het zuiden. Dezelfde is Jeruzalem. Dat is duidelijk, want Jebus is de oorspronkelijke naam van de stad Jeruzalem. Het werd pas Jeruzalem genoemd in de dagen van David. En het dal van Hinnom is dus een dal gelegen aan de zuidzijde van Jeruzalem. Daar komt het op neer. Dat was Jozua 15, vers 8. Dus een dal ten zuiden van Jeruzalem, buiten Jeruzalem, waar dit vuur brandt. Het staat ook in Jozua 18, vers 16. Jozua 18, vers 16. Deze landpalen gaat af tot aan de uiterste berg die tegenover het dal van de zoon van Hinnom is, die in het dal de Refaïten is tegen het noorden, en gaat door het dal van Hinnom aan de zijde de Jebusieten zuidwaarts. En die hele uitdrukking dal van Hinnom is dus hetzelfde als wat in het Nieuwe Testament in het Grieks genoemd wordt, Gehenna. Maar Gehenna is gewoon niks. Gehenna is de transliteratie van de Hebreeuwse uitdrukking Gehinnom. Daar komt het op neer. Daar werden mensenoffers gebracht. Dat blijkt uit 2 Koningen 23... Hoewel daar staat dat het nu niet meer zou gebeuren. Maar er blijkt uit dat het dus inderdaad gebeurde. 2 Koningen 23 vers 10. Hij verontreinigde ook Tofet, dat in het dal der kinderen van Hinnom is. Dan zie je beide namen bij elkaar, Tofet en het dal van Hinnom. Hij verontreinigde ook Tofet dat in het dal der kinderen van Hinnom is, opdat niemand zijn zoon of zijn dochter voor de Molech, of Moloch, door het vuur deed gaan. Dat is in de dagen van koning Josia, de kerkhervorming in de dagen van Israël, onder het oude verbond. Waarbij deze plaats die gewijd was aan Moloch dan verontreinigd wordt door Josua om het terug te brengen tot de Heere uiteraard. Nou, zo zijn er vele schriftplaatsen die daarover spreken. Daar wil ik nog van noemen slechts Jesaja 30. Kom ik in de profeten terecht. Jesaja 30. Vers 33, waar staat, want Tofet is van gisteren bereid, dus in het verleden al betekent dat, Tofet is van gisteren bereid, ja hij is ook voor de koning bereid, hij heeft hem diep en wijd gemaakt, het vuur en hout van zijn brandstapel is veel, dus er is nou erg veel vuur, de adem des Heren, hier staat het woord Neshema, de Neshema van Jehovah. De adem des Heren zal hem aansteken als een zwavelstroom. Hier wordt dus gezegd dat in de dal van Hinnom, in Tofet, die brandstapel klaar staat en de Heer zal hem aansteken. En dat is de aankondiging van het oordeel, aankondiging van verderf wat zou komen. Dat wordt hier aangekondigd in dit hoofdstuk. En aan het eind van het hoofdstuk wordt dan dat voorgesteld door dat vuur, wat al sinds jaren dag bekend was in Israël, in het dal van Hinnom, in het Gehenna. Het is de plaats waar uiteindelijk de goddelozen vernietigd zullen worden. En het wordt aangestoken door de Heer zelf. En dan kom ik in een heel merkwaardige schriftplaats, namelijk Jeremia 7... En dat is een schriftplaats om heel goed te onthouden, of te noteren. Ik denk dat ik er straks nog wel even op terugkom. Maar Jeremia 7 is dat, vers 31. Vers 31, daar staat, zij hebben gebouwd de hoogten van Tofet, dat in het dal des zons van Hinnom is, om hun zonen en hun dochteren met vuur te verbranden. Overigens, zij hielden daarin dus op te bestaan. Eigenlijk, dat was wel de bedoeling hoor. Maar goed. En er staat, het welk ik niet heb geboden, nog in mijn hart is opgekomen. Daarom ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat het niet meer zal geheten worden Tofet, nog dal des zoons van Hinnom, dus nog Gehenna, maar Moorddal. En zij zullen ze in Tofet begraven, maar er is geen plaats. Vertaald met omdat er geen plaats zal zijn, maar er staat gewoon maar of en, er is geen plaats. De nieuwe vertaling zal het ook wel zo hebben, denk ik. Dat blijkt trouwens ook wel dat dat de betekenis is, want in vers 33 staat, en de dode lichamen deze volks zullen het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde tot spijzen zijn, en niemand zal ze afschrikken. Zodat uit vers 33 blijkt dat het inderdaad niet begraven wordt. Men zal hen willen begraven in Tofet, dus in het dal van Hinnom, in Gehenna, maar daar is geen plaats. En dat staat er wel aardig, maar er is geen plaats. Maar daar staat eigenlijk, plaats bestaat niet. Dat is een uitdrukking waar ik straks nog op terugkom. Want om een of andere merkwaardige reden heeft het Hebreeuws een uitdrukking die betekent dat iets niet is. We hebben er twee woorden voor, hè. Het is, zeggen we dan, en om te zeggen dat het niet is, zeggen we er een ontkenning bij. Het is niet. Maar er is één woord voor in het Hebreeuws. Voor aanduiding van dat iets helemaal niet bestaat. Wij kunnen dat niet vertalen. Ik weet ook geen enkele taal waarin het wel kan. Nou ken ik er niet zoveel. Ik ken een beetje het Nederlands en Gronings. Maar in ieder geval, het Hebreeuws kent zo'n uitdrukking. En daar kom ik straks nog op terug. En die wordt hier gebruikt. Die plaats bestaat namelijk niet, staat er eigenlijk. Niet zo van, men kan het niet vinden, of het is er vol. Nee, er is geen plaats. Zij zullen ze in Tofet begraven. Wel, ze worden niet in Tofet begraven, want vers 33 zegt... de dode lichamen, deze volk zullen het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde tot spijzen zijn. Dat betekent dat deze plaats Tofet ineens weg is. En natuurlijk, als je de Bijbel slechts een historische betekenis wenst te geven... dan zul je wat moeten bedenken, want het kan natuurlijk niet. Die plaats kan er niet meer zo zoek zijn. Het was hier altijd geweest, weet je niet. Stond het altaar, dat was... en nou is het ineens weg. Dat kan natuurlijk niet. Maar het staat er wel. Men zal hen daar willen begraven, want het is de plaats waar men sowieso de rommel opruimde. Daar kom ik nog wel even op terug, want ook dat wordt geleerd. Dat Gehenna weliswaar van oudsher de plaats is waar men mensenoffers bracht aan Moloch. Maar later, toen het niet meer gebeurde, brandde het er daar nog wel. Maar het was de vuilverbranding van Israël, van Jeruzalem. Het vuil werd gebracht buiten de stad, in het dal van Hinnom, Gehenna. En daar werd het verbrand. Dat is het verhaal. En hier zal men zich ontdoen van de lijken, nadat het oordeel geweest is. En men zou ze in Gehenna willen brengen, of in het dal van Hinnom, of in Tofet. Maar dat bestaat niet meer, want dat is wat er eigenlijk staat. Er is helemaal geen plaats meer. De plaats als zodanig bestaat niet. Het moet dus veel sterker vertaald worden dan wij het kunnen vertalen. Dat is het. Niet alleen dat de ruimte bezet is. Nee, de ruimte is er helemaal niet meer. Dat is de eigenlijke betekenis van de uitdrukking. Historisch kan dat natuurlijk niet. Maar daarom staat de uitdrukking er wel. En daar gaat het om. De gedachte is dus dat Gehenna verdwijnt. Om een of andere reden. Nou, dan gaan we gewoon even verder. Want dan komen we terecht in Jeremia 19. Want er komt dezelfde uitdrukking voor. Daar gaat het dus nog steeds over Gehenna, dan wel het dal van Hinnom, dan wel Tofet. Nogmaals, Tofet betekent destructie, het verdwijnt. Het wordt vernietigd, maar het blijkt zelfs dat niet in die plaats men vernietigd wordt of iets vernietigd wordt. Maar de plaats zelf blijkt ineens te verdwijnen. Dat is een heel merkwaardige zaak. Dus Jeremia 19 gaan we dan naartoe. Vers 2 eerst. Ga uit naar het dal de zon van Hinnom, dat voor de deur de zonnepoort is. De zonnepoort zal dus wel een van de poorten van Jeruzalem geweest zijn. Dus ga uit naar dat dal, wat ligt dus buiten die zonnepoort. En roep al daar uit de woorden die ik tot u spreken zal. En dan wordt er natuurlijk een oordeel aangekondigd, dat is duidelijk. Over Jeruzalem namelijk. En dan staat er onder andere in vers 6... Daarom ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat deze plaats niet meer zal genoemd worden het Tofet, de verwoesting, de destructie, of dal des zoons van Hinnom, maar Moordal. Dat lazen we zojuist dus ook in 7 vers 32. Precies hetzelfde. En dan lezen we vanaf vers 11. En gij zult tot hen zeggen, zo zegt de Heer der Heerscharen, alzo zal ik dit volk en deze stad verbreken, gelijk als men een pottenbakkersvat verbreekt, dat niet weder geheeld kan worden. En zij zullen hen in Tofet begraven. En dan komt er dezelfde uitdrukking, namelijk, maar er is geen plaats om te begraven. Dus de bedoeling is, het gaat naar Tofet. Dat is de plaats ook waar deze profetie overigens wordt uitgesproken. Men zal hem daar willen brengen om te begraven. En die plaats is weg. Zodat er een complete vernietiging feitelijk plaatsvindt. Daar komt het op neer. En dan staat er ook in vers 12. Zo zal ik deze plaats doen, spreekt de Heere en haar inwoners. En dat om deze stad te stellen als Tofet. Dan kun je vertalen en zeggen om deze stad te stellen als verwoesting. Maar het is veel meer dan dat, want wat gebeurde er met Tofet? Nou, als je het letterlijk leest, staat er, het was er helemaal niet meer. Tofet was weg. En zo zou het gaan met Jeruzalem. Jeruzalem zou verdwijnen. Want dat is de gewone gedachte van deze profetie. Het zou tot niet gemaakt worden, het zou niet meer zijn. Nou. Dus dat wordt gezegd hier over Tofet en het dal van Hinnom. En daarna komt het nog een keer voor in in Jeremia 32, vers 35. Maar daar hebben we dezelfde woorden. Dus die laat ik maar voor wat ze zijn. Ik kom er straks nog wel even op terug op deze uitdrukking. Maar ga even verder met het Gehenna. Want in het Nieuwe Testament vinden we deze uitdrukking Dal van Hinnom dus getranslitereerd als Gehenna. En dat komt voor in Matthäus 5. Waar het weer eens vertaald is met hel en zo. Hè? En ik haal het met opzet allemaal aan, want dan kunt u het eventueel wijzigen of aantekenen in uw Bijbel. Matthäus 5, vers 22. Waar staat: Doch ik zeg u, zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. En deze uitdrukking, helse vuur, is de vertaling van Gehenna. Of dus Hebreeuws, Gehinnom. Gij dwaas, wie dat zegt, die zal strafbaar zijn door Gehenna. Er zijn ook mensen, laat ik dat erbij vertellen, er zijn ook mensen die geloven helemaal niet in het helse vuur. Echt niet. Die geloven niet in iets als de poel des vuurs of zo. En deze uitdrukking Gehenna, dan zeggen ze, nou ja, dat is gewoon de vuilverbranding bij Jeruzalem. Die pakken het puur in zijn letterlijke plaatsgebonden historische betekenis en dat is het dan. Maar het zal toch langzamerhand duidelijk zijn dat de uitdrukking wel degelijk een heel wijde verband heeft. En het type is van het oordeel wat God over de wereld en de goddelozen zal zenden. Zo gemakkelijk kun je die dingen niet wegredeneren. Dus men zal strafbaar zijn door het helse vuur, door Gehenna. Dat is dus gewoon de poel des vuurs. Maar het is een andere uitdrukking, maar het is hetzelfde ding uiteraard. Poel des vuurs heeft te maken met gericht, staat hier ook. De grote raad, dat wil zeggen voor de grote witte troon, daar komt het uiteindelijk op neer, want daar wordt het allemaal mee in verband gebracht. Verder zal ik het vers niet met u bespreken, want het is me nou veel te ingewikkeld. En dan ga ik naar vers 29, waar staat: Indien dan uw rechteroog u erger trekt, het uit en werpt het van u. Ik vraag me altijd af, wat nou als je linkeroog je erger trekt? Maar goed, dat staat er dus verder niet. Want het is u nut dat één uw leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel. Maar er staat Gehenna, poel des vuurs dus eigenlijk. Uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. En hetzelfde ook in vers 30. In uw rechterhand u erg het huis af en werp u van u, want het is u nut dat één uw leden vergaan en niet uw gehele lichaam in de hel, namelijk in Gehenna, geworpen worden. Want, het moet duidelijk zijn dat als het in Gehenna geworpen wordt, dan verdwijnt het, dan ben je het definitief kwijt en dan komt het nooit meer terug. Dat is in elk geval de gedachte. En je kunt beter een stuk van je lichaam kwijt zijn dan je hele lichaam. Dat is,
het staat hier ook over, Gehenna.
Welke vertaling is dat nu weer? De Zweedse zeker? Dat is die ene die ik net niet kan lezen. Wat jammer is dat nu toch, hè? Ja, ik moet eerlijk zeggen, als je netjes, dat is even een tip voor de mensen die zo nodig de Bijbel nog weer eens moeten vertalen. Als je echt dat goed wil vertalen, dan moet je het niet vertalen, moet je het laten staan. Want dat Gehenna is een transliteratie uit het Hebreeuws. Dus het is al geen Grieks. En als je dus vanuit dat Grieks weer naar het Nederlands moet vertalen, moet je het ook laten staan, omdat het geen Grieks is. In het Grieks is het niet een eigen woord, dus naar het Nederlands laat je het staan, want het is ook geen gewoon eigen Nederlands woord. Dus Gehenna is het enige goede woord ervoor. Ja. Nou, gaan we verder hoor. Dan komen we in Matthäus 10, vers 28. Vreest niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in Gehenna. Dus wat eerst doden heet, heet daarna verderven, want dood is verderf en wat in het verderf komt, verdwijnt hoor. Dat houdt op te bestaan. Dat kan lang duren, hè. Ik bedoel, zo tegen de tijd dat je auto compleet doorgerot is en je hem naar de sloperij brengt, dan zeg je, nou, het verderf is wel zo hard toegeslagen. Maar het zal u gedacht zijn hoe lang dat ding daar nog op die sloperij blijft staan te roesten, hoor. Hè? Waarschijnlijk langer dan het u ermee gereden hebt. Dat kan dus heel lang duren, bedoel ik maar. Hè? Maar niettemin verderf. Er staat dus, vrees veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in Gehenna. Ziel en lichaam staat dan voor de complete mens, de hele mens eigenlijk. En er staat dan, vrees niet voor degene die het lichaam kunnen doden, want ook wanneer het lichaam gedood is, is daarmee niet de hele mens weggedaan, uiteraard. En daarom wordt er gezegd, nou ja, het lichaam, dat is natuurlijk, dat is wel aardig, maar daar hoef je niet al te bang voor te zijn, want het lichaam, och, het lichaam moet je toch kwijt. Het is toch de bedoeling, hè, dat we een ander lichaam krijgen enzovoort. Dus dat maakt niet zoveel uit. Wat van veel meer belang is, is dat we ons hele bestaan vasthouden. Dat we dat bewaren. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Want het, ziel en lichaam kunnen dus inderdaad verderven. Eigenlijk staat er verloren gaan, hoor. Maar kunnen verderven in Gehenna. In het vuur. En ik zeg nog maar weer, de normale betekenis is, en als het in het vuur komt, ja, dan is alles te laat. Is het gebeurd. Dan is het weg. Tenzij anders vermeld. Maar dat hebben we nog niet gezien. Dus we gaan gewoon door. Nou, ja, ik haal nog wel een paar van die schriftplaatsen aan. Dat komt wel. Maak je me niet ongerust. Maar we hebben het nou nog even over waar Gehenna genoemd wordt. Hè? Dus Matteüs 18. Matteüs 18, vers 9. Waren die we dus al gezien hebben. Indien uw oog u erger trekt uit te werpen van u, het is u beter met één oog hebben tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebben in het helse vuur, Gehenna dus, geworpen te worden. Waarmee door de tegenstelling tussen leven en helse vuur gezegd is dat helse vuur dus inderdaad dood is. En we weten het al, want het is de tweede dood volgens Openbaring 20. Daar staat het eeuwige vuur, dat betekent dus inderdaad, dat is hetzelfde. Ja, maar er staat Gehenna niet, hè? Er staat gewoon de letterlijke uitdrukking eeuwige vuur. Maar het is de beschrijving van wat Gehenna is, het vuur wat altijd blijft branden. Dan komen we terecht in Matteüs 23... Matteüs 23, vers 15. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij omreist zee en land om een jodengenoot te maken. Dat wil zeggen, ze doen allerlei reizen om heidenen te bekeren tot het jodendom. En als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle. Maar er staat zoon van Gehenna. Het is niet kind, maar zoon. En hel is niet Hades, maar is Gehenna. Dus een zoon van het helse vuur. Een zoon van de poel des vuurs. Een erfgenaam dus van de poel des vuurs. Tweemaal meer dan gij zijt. Waarom dat tweemaal meer is, zullen we het maar niet over hebben. Maar in ieder geval is een zoon der helle, of kinderhelle hier, is iemand die dus uiteindelijk in de poel des vuurs terechtkomt. Dan gaan we naar vers 33 van dit hoofdstuk. Gij slangen, gij adderengebroedsels, hoe zoudt gij de helse verdoemenis, maar er staat gewoon Gehenna, ontvlieden? Zodat dit inderdaad een verwijzing is naar de verdoemenis van de poel des vuurs. En let wel, het verschil tussen Hades en Gehenna is dus dat Hades is de eerste dood en Gehenna is definitief de tweede dood. En de moeilijkheid is dat in onze vertalingen voor beide soms het woord hel gebruikt wordt. Niet helemaal altijd, maar meestal wel. En dat maakt het erg verwarrend. Vandaar dat velen het ook niet uit elkaar houden, want hoewel velen geloven dat er op de jongste dag een definitief oordeel zal zijn, zijn er velen van die lui die in de praktijk geloven dat iemand, zodra die overlijdt, meteen al in het helse vuur geworpen wordt. Heel inconsequent, maar ik heb het meerdere malen geconstateerd. Dat men twee totaal verschillende leringen naast elkaar gelooft. Eén voor de theorie, als men theologie bedrijft, en de ander voor gewoon de praktijk. Maar goed. Dan gaan we naar Marcus 9, vers 43. Marcus 9, vers 43, waar staat iets wat we al weten. Indien uw hand u ergert, houdt ze af. Het is u beter verminkt tot het leven in te gaan dan de twee handen hebbende heen te gaan in de hel, namelijk Gehenna, dat staat er, heen te gaan in Gehenna, in het dal van Hinnom, namelijk in het onblusselijk vuur. Hier staat het erachter. Het eeuwige vuur is van de straks, wat we er straks even tegenkwamen, is dus hetzelfde als dit onuitblusselijk vuur hier in vers 43. En we zouden het moeten vergelijken ook met vers 44, waar staat: waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Nou, dan hebben we nou zo'n mooi schriftplaats die, waar zo wat mee omgegoocheld wordt. Men zegt, er staat toch dat de worm niet sterft. Dus blijft hij leven en dan eet hij dus ergens van. Waar eet hij dan van? Raakt dat eten dan nooit eens op? Nee, zou ik nog eens een veel moeilijker vraag vertellen. Hoe blijft dat beest in leven in al dat vuur? He? Het is toch in het vuur? Zeker iemand mee geweest vorig jaar met onze conferentie naar Duitsland, hè? Een vuurvliegje. Brandt het ding er nooit eens op? Nee, vuurvliegjes niet. Nee, vuurwormen ook niet. Nee. Kijk, dat lijkt natuurlijk om. Misschien denk je, nou staat iets spul belachelijk te maken, maar dat is echt niet zo. Er staat hier, waar hun worm niet sterft en dus waar het vuur niet uitgeblust wordt. Leven die wormen dan in het vuur? Nee, maar het zijn geen letterlijke wormen. De worm wordt hier ook gebruikt als zinnebeeld van het verderf. En het vuur dan? Wel net zo. Want of je nou opgegeten wordt door het vuur, je likt en eet ook immers, of door de worm. Wie had het daarover worst? Dat maakt ons niets uit, had ik willen zeggen. Hè? Nee, dat is toch zo? Beide, zowel worm als vuur, zijn een beeld van het verderf. Het betekent dat men er beslist niet aan ontsnappen kan. Ik weet nog dat ik tegen, ik zal niet zeggen wie het was, maar ik weet nog dat ik tegen iemand zei, hoe ik over deze dingen dacht. En toen zei hij, wat doe je dan met Jesaja 66? Nou, wat staat er in Jesaja 66? Vers 24, wat staat er? Daar staat hetzelfde als in Marcus 9, is het, vers 44. Hè? Want daar staat, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Zodat dit een citaat is uit Jesaja. En de verklaring ervan vinden we hier. Namelijk, het is een verderf waar geen ontkomen aan is.
Vers 44 en 46 staan in de regel van
tekst. Wat zeg je?
Vers 44 en 46 worden niet genoemd
hier. Worden niet genoemd, in de betere grondteksten heet het dan. Waarna wij altijd vragen, welke zijn dat dan? En als we een antwoord krijgen, weten we het nog niet. Dat kan zijn, maar het maakt dus niet zoveel uit. Hè? Of het vers nou wel oorspronkelijk is of niet. Zo'n vers staat namelijk wel degelijk in Jesaja 66, het laatste vers van Jesaja. En de betekenis ervan is in elk geval duidelijk, namelijk dat of het nou wormen zijn of vuur, het is gewoon het verderf waarover gesproken wordt. Want worm kun je niet letterlijk nemen, omdat een worm dan vergaat door het vuur. En dan zal iemand zeggen, dan kun je het vuur ook niet letterlijk nemen. Dan zeg ik, nee, misschien ook niet. Nou en? Dat maakt niks uit. Als we maar zien wat het werkelijk is. Het is verderf namelijk. En het is pijniging. Beide begrippen worden namelijk elders genoemd. En zowel de worm als het vuur beelden dat uit. hoe het letterlijk is, weet ik ook niet. Iemand vroeg mij net, hoe denk je dan dat, dat geesten kunnen verbranden? Nou ja, daar hou je een lucifer bij misschien. Ja, ja de, hoor eens, dat is mijn zorg ook niet eigenlijk. Hè? Nee, ja, bedoel, daar kan ik ook geen antwoord op geven. Maar als er staat dat het zo gebeurt, ja, dan zal het wel zo gebeuren. En hoe dat technisch in zijn werk gaat, ja, dat weet ik niet hoor. Nou, goed. Dus waar een worm niet sterft en een vuur niet uitgeblust wordt, dat betekent dat, dat dat oordeel, dat dat verderf definitief is en dat men er niet uit terugkomt en om er maar vast weer vooruit te lopen, dat betekent dat dingen uitdrukken als eeuwige pijn enzovoorts, inderdaad diezelfde betekenis hebben. Namelijk, het is voor altijd en er is geen ontkomen aan. De toorn gods blijft op hem. Betekent inderdaad dat men van die toorn gods nooit bevrijd wordt. Dat het dus altijd zo blijft. Theoretisch, maar dat is puur theorie. Stel nou dat iemand uit dat vuur komt en dan toch weer er is. Zeggen we dan, dan blijf je nog steeds onder het oordeel. Onder die toorn. Dat betekent het. Het blijft op hem, daar is geen ontkomen aan. Want het is een misverstand. Laat ik het dan zo, laat ik het dan zo zeggen en dan praat ik even alweer vooruit. Maar het is een misverstand te denken dat een mens de straf op zijn eigen zonden kan dragen en daarna leven. Maar het is volkomen correct te geloven dat een mens, wanneer hij geen deel heeft aan het leven en het verzoeningswerk van Christus, dat hij zijn eigen zonden moet dragen. Dat is correct. Hij komt in het oordeel, hij wordt geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven staat. En in de boeken staan verschillende dingen geschreven over verschillende mensen. Ze worden geoordeeld naar hun werk, het oordeel is verschillend. Maar de overeenkomst is dat ze wel allemaal geworpen worden in de poel des vuurs. Wat is dan het verschil? Dat is hetzelfde. Ja, ik mag eigenlijk niet de gekte mee steken, maar het is hetzelfde als het verschil tussen een viool en een contrabas. Want zoals alle muzikanten weten, een contrabas brandt langer. Ja, wat, nou goed, dus even terzijde dan. Maar, hè, maar wat kan het verschil dan zijn? Als het nou geoordeeld wordt naar de werken, verschillend, en ze worden allemaal geworpen in de poel des vuurs, wat is dan het verschil? En waarom worden ze dan eigenlijk geoordeeld? Want ze komen in de poel des vuurs op grond van hun ongeloof. Dat is wat de schrift zegt hoor. Men wordt veroordeeld op grond van ongeloof. Maar waaruit bestaat dan de straf in verband met de zonden die men gedaan heeft? Wat is dan het verschil in strafmaat, om de officiële term dan te gebruiken? Waar bestaat dat uit? Er zijn maar twee mogelijkheden. Of voor de een is het vuur heter dan voor de ander. Ik kan niet zo gauw wat anders bedenken. En ik heb er jaren over gedaan om het te bedenken. Of het vuur voor de een is heter dan voor de ander. Of de een blijft er langer in dan de ander. Dan zeggen heel veel mensen, goed geantwoord, dat zou het dan moeten zijn. Maar aangezien het vuur altijd, heter, altijd hetzelfde heet is voor iedereen, dat betekent dus dat de een er langer in zit dan de ander. Maar dan gaan sommigen de verkeerde kant op en zeggen, dan betekent dus dat als de tijd erop zit, ze worden dus veroordeeld tot zo lang branden, zou ik dan maar zeggen. Als die tijd erop zit, dan zullen ze daar dus uitkomen. En dan is de redenering, dan hebben ze betaald voor de zonden die ze gedaan hebben enzovoorts. En dan is het afgelopen. Maar zo is het natuurlijk niet. Want er is nergens een schriftplaats in de Bijbel te vinden die erop zou wijzen dat iemand nadat hij de straf voor zijn zonde zou hebben betaald, alsnog behouden zou worden. Want waar zou zo iemand die dan bij wijze van spreken uit het vuur zou komen heen gaan? Ja, deze broeder gaat terug naar Nijverdal. Hè? Dag broeder, tot ziens.
Ik heb een stok in de rug gedaan. Geef maar een stokje dan.
Dag broeder.
Sterkte.
Waar gaat iemand heen die uit de poel des vuurs komt?
De forest.
De tas. Is jullie treinkaartje? Oh ja. Ja.
Ja.
En de reismantel en de perkamenten. Ja. Kijk, stel nou dat iemand die straf betaald zou hebben, lang genoeg in zijn straf gezeten zou hebben, en dan komt hij eruit. Waar moet hij dan naartoe? No place to go. Nee, je kan nergens naartoe. Waarheen? Naar een nieuwe hemel of een nieuwe aarde? Een nieuwe schepping? Oude is er niet meer. Blijft alleen de nieuwe over. Nieuwe schepping dan? Nee, want de nieuwe schepping is niet voor degene die hun straf betaald hebben of de rekening betaald hebben. Een nieuwe schepping is voor diegene die het leven van Christus hebben ontvangen. He, zo is het toch? Ja. Dus men kan nergens anders naartoe. Er is niet wat anders. Er is geen andere plaats. Het betekent dus dat diegenen die de straf op hun zonde gedragen hebben, zijn er daarna niet meer. En als ze allemaal even lang, namelijk altijd durend in die poel des vuurs zouden zitten, zou er helemaal geen verschil in strafmaat zijn. Er is gewoon geen... Dan weet ik, nou klinkt het alsof ik moeilijk sta te redeneren om mijn zienswijze aan u op te leggen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. De eenvoudige zienswijze is deze. Als ik wat in het vuur gooi, dan moet het al gek gaan, wil het niet verbranden. En als het niet is van goud, zilver of kostelijke stenen, dan vergaat het in het vuur. Zo ongeveer vereenvoudigd geredeneerd, zo ongeveer zit het in elkaar. En als u wat anders zou willen leren, zou u daar goede argumenten voor moeten hebben. Maar ik heb nog een paar goede argumenten voor deze redenering. De strafmaat kan alleen maar bestaan in de tijd dat men in het vuur zit. Niet in de tijd waarin het vuur brandt, maar de tijd waarin het vuur er is. Waarin het vuur zit, bedoel ik. En dan is het afgelopen. Want een nieuwe schepping is alleen weggelegd voor degenen die met Christus het leven van die nieuwe schepping hebben ontvangen. Maar het is niet bestemd voor degenen die de prijs voor hun zonde betaald hebben. Want behouden wordt men niet doordat men de prijs betaald heeft. Behouden wordt men doordat men leven ontvangt met Christus. En moet u eens luisteren. De prijs werd betaald door de dood van de Heer Jezus. Hij betaalde de prijs. Hij legde zijn leven af. Hij leed en stierf en dat was het dan. Maar daardoor zijn we niet behouden geworden. Daardoor is de prijs betaald. Daardoor is het oude uitgedelgd. Daarmee is de rekening nul. Kiet. Net zoveel debet als credet. Blijft niks over. En dan zijn de zaken geregeld en afgesloten. Gaat het dossier dicht. Maar daarbij ben je niet een nieuwe schepping. Dan ben je leven kwijt. Want iemand die in onze plaats stierf, als het ware is dat iemand in onze plaats stierf, en dat geloven wij, dat betekent dat wij gestorven zijn. Dan zijn we er niet meer. Maar we zijn behouden geworden op grond van zijn opstanding. En ook als iemand, theoretisch, als iemand de prijs voor zijn zonde zou kunnen betalen, laten we daar dan even van uitgaan, dan nog wordt hij niet behouden. Nou, dat is het hele verhaal. Dus er blijft helemaal niks anders over. Als er strafmaat is, dan kan ik niet tot een andere conclusie komen dat het te maken heeft met de tijd die men in de poel des vuurs doorbrengt. Dat de poel des vuurs niet uitgaat, ik bedoel dat het altijd blijft branden enzovoorts, dat is een duidelijke zaak. Dat het behoort buiten de schepping en buiten de nieuwe schepping dus ook, lijkt me ook een duidelijke zaak. Maar iemand die er eenmaal ingaat, komt er niet meer uit. Maar iemand die er niet meer uitkomt, kan wel ophouden te bestaan, zodat hij er ook niet meer in is. Toen Nebukadnezar die drie vrienden in de vurige oven wierp, toen verwachtte hij dat ze er niet uit zouden komen en dat ze er daarna ook niet in zouden zijn. Toch heel eenvoudig. Ja, dat is het hele verhaal. Men komt er niet uit, maar men blijft er ook niet in. Men blijft er namelijk in. Dit is het moeilijke, hè? Goed. Ja, zegt u het maar.
In de tekst daar staat, zou het niet met een onder de aarde zijn?
Ja, dat is Filippense. Die spreekt over de verheerlijking van Christus. Eigenlijk gewoon bij zijn wederkomst. Ja, ze moeten zich wel onderwerpen, maar dat betekent niet dat ze daarna behouden worden of zo. Hè? Nee. Nee, maar laat ik nou even mijn verhaal even doorvertellen. Wij waren dus even in Markus 9 over het onuitblusselijk vuur. Het vuur gaat dus niet uit, maar dat zegt niks over degenen die erin zitten. Nou, zitten. Mannekes 9, vers 45 dan. Dat hebben we ook genoemd al, geloof ik, of niet? Nee, dan noem ik hem nu. Indien u voelt u erg, het houdt hem af. Het is beter kreupel tot het leven in te gaan dan de twee voeten hebbende uitgeworpen of geworpen te worden in Gehenna. Namelijk in het onuitblusselijk vuur. Nou, dat is een waarheid die we al kennen. Daarna hebben we vers 47. Indien uw oog u erg, het werpt het uit. Het is beter met één oog hebben in de koninkrijk gods in te gaan dan twee ogen hebbende in Gehenna geworpen te worden. Waar een worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Met andere woorden, daar kun je wel in, maar daar kom je nooit meer uit. Nou, dat lijkt me dan duidelijk. Waarna wij nog hebben slechts twee schriftplaatsen, namelijk Lucas 12. Lucas 12, vers 5. Die kennen we eigenlijk ook al, omdat het overeenkomt met Matthäus 10, vers 28. Er staat: ik zal u tonen wie gij vrezen zult. Vreest dien, die nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel, in Gehenna dus, te werpen. Ja, ik zeg u, vreest dien. Het is natuurlijk vervolg op vers 4, waar staat: ik zeg u, mijn vrienden, vreest u niet voor degene die het lichaam doden en daarna niet meer kunnen doen. Maar ik zal u tonen wie gij vrezen zult. Vreest dien, die nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in Gehenna te werpen. Dat is de uiteindelijke verklaring van die andere schriftplaatsen met de gelijke strekking die we gelezen hebben. Want de dood van het lichaam is één ding, maar dat is de eerste dood. Maar het werpen in Gehenna, dat is wat hier staat, is de tweede dood. En vrees dus niet voor de eerste, maar vrees voor de tweede. Want als je een gelovige bent, zul je in ieder geval uit die eerste dood opgewekt worden. Er is niet zoveel reden om bang voor te zijn. Jacobus 3, dan hebben we die ook allemaal gehad. Ik geloof niet dat ik er nog iets vergeten ben van al deze uitdrukkingen. Dat is Jacobus 3, vers 6. Waar Gehenna in overdrachtelijke zin gebruikt wordt eigenlijk. Er staat namelijk: de tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad onze geboorte en wordt ontstoken van Gehenna. Misschien heb je het zo vlug niet meegelezen, maar er staat feitelijk dat de tong een vuur is en die tong te midden van onze lichaamsdelen, die steekt eigenlijk het hele lichaam aan. Daar komt het op neer. Dus door de tong, door spreken, kwaad spreken, door leugen spreken en al die dingen meer, door het misbruik der tong, zoals boven dit hoofdstuk staat, wordt ons hele lichaam besmet. En hoe komt het dat die tong dat doet? Waar komt die besmetting van die tong zelf dan vandaan? Want het hele lichaam wordt besmet van de tong. Maar waar komt die besmetting van de tong vandaan? Wel, er staat, dat komt uit Gehenna. Dat is de werking van de poel des vuurs, de werking van het verderf dus. Als je één andere term in wil vullen, dan moet je invullen verderf. De werking van het verderf, dat is de werking van Gehenna. Het verderf, dat zet onze tong in, maakt onze tong actief en daar gaat ook verderf van uit. Dan krijg je een venijnige, dat betekent letterlijk giftige, slangenvenijn, hè? Een venijnige, namelijk een giftige tong, die in de eerste plaats je eigen lichaam helemaal vergiftigt en besmet. Maar soms dat van een ander ook nog. Maar de oorsprong van deze dingen ligt in de werking van het verderf. En dat heet hier gewoon Gehenna. En dat is dan ook de uiteindelijke bestemming ervan eigenlijk. Nou, dan hebben we alle plaatsen gehad waar Gehenna genoemd wordt. Zodat we nou nog even de tijd hebben om stil te staan bij dat verschijnsel. Dat blijkbaar, want zo zeg ik het dan maar, dat blijkbaar de ongelovigen, de onrechtvaardige doden uiteindelijk ophouden te bestaan. Ik moet u zeggen dat ik de laatste tijd, de laatste paar jaar bedoel ik, daarover in het publiek niks gezegd heb, nooit. Alles wat er over gezegd is in het verleden, dat is roddel. Wat ze over mij zeggen dat ik het zou leren is roddel. Ik heb me er nooit over uitgelaten, feitelijk. In ieder geval niet op band. Nee, dat zou dan wel heel lang terug geweest moeten zijn. Maar ik dacht niet dat ik er ooit over gesproken had. Maar ik heb in de laatste tijd heb ik dus wel uitdrukkelijk studie van het onderwerp gemaakt. En ik, zoals gezegd, dan neem ik de boeken. Nou, dan heb ik genomen bijvoorbeeld, dat geef ik u dan nog even door. Dan heb ik genomen Louis Perry Chaffin, de systematische theologie van Louis Perry Chaffin. Dus het grote standaardwerk binnen het dispensationalisme. Dat is niet dat ik zeg dat nou elk woord zo goed is, maar dat zeg ik nooit. Hè. Dat is alleen in de Bijbel maar zo. Maar het is, ja, het is het standaardwerk, dus daar grijp je dan naar. Als er ergens wat over gezegd is, staat het in elk geval daarin. En dan zoek je dat op. En dat heb ik opgezocht wat Chaffer zegt. Chaffer was trouwens een kennis en leraar van de bekende broeder Klaas Roosendaal. Hè? Nou, ik ken hem persoonlijk. Dus, nou goed, sommigen van u hebben hem weer gekend namelijk. Dus het is allemaal niet zo ver weg, hoor. Maar goed, deze Chaffer die zegt over dit onderwerp. Hij zegt namelijk letterlijk dat de tweede dood geen annihilatie is, blijkt uit een vergelijking van Openbaring 19 vers 20 en Openbaring 20 vers 10. Nou, annihilatie, dat is de plechtige term voor het geloof dat de doden uiteindelijk ophouden te bestaan. Ze worden nihil, ze worden tot nul gemaakt. Annihilatie, ze verdwijnen. En Chaffer die zegt, nou, dat de tweede dood geen annihilatie is, dat blijkt uit de vergelijking van Openbaring 19 vers 20 en Openbaring 20 vers 10. Het is het enige argument wat hij geeft. En dat is, voor wie Chaffer kent, is dat dan toch wel heel erg weinig. Want die geeft je zo'n reeksen van 7 of van 14 of van 21 argumenten. He? Nou, dan leest hij Openbaring 19 vers 20. Daar staat namelijk aan het eind van het vers: deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulver brandt. Dat gebeurt met die twee beesten, zal ik maar zeggen. Het beest en de valse profeet, weten ze hier. En dat gebeurt aan het begin van, of beter nog voor, of bij de aanvang van, de 1000 jaren. Dat is de helft van het argument. Want nou vergelijken we het met het andere vers, dat is 20 vers 10. Waar staat, en de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. En de redenering van Chaffer is dan dat hier in 20 vers 10 dit beest en die valse profeet, dat die daar nog zijn. Punt 1. Nou, dat hoeft het vers niet te betekenen. Dat is wel het meest voor de hand liggend overigens. Wat hoeft het niet te betekenen? Nou, nemen wij nou aan dat het wel zo is en dat ze daar dus nog existeren, dat ze al 1000 jaar het hebben uitgehouden in deze vlammen, want dat, daar gaat Chaffer dan maar vanuit, dan zegt hij, kijk, dit verblijf in de poel des vuurs is dus geen annihilatie, want na 1000 jaar zijn ze er nog. Zij zijn dus niet verbrand. Maar dat is natuurlijk helemaal een nogal dom, eerlijk gezegd. Maar dat is nogal een misverstand. Want we hebben toch niet gezegd hoe snel iets verbrandt in de poel des vuurs. Ja, het is niet te hopen, maar misschien duurt het wel miljard jaren. Maar als na miljard jaar, ik weet niet eens hoeveel nullen dat zijn. Nee? Maar goed, als na een miljard jaar deze twee, die beest en de valse profeet, alsnog ophouden te bestaan, dan is er wel degelijk sprake van annihilatie. En daar hebben we het over. En dat het na 1000 jaar nog steeds niet gebeurd is, wil niet zeggen dat het dus nooit gebeuren zal. Met andere woorden, dit is het enige argument van Chaffer en het is dus wel een erg zwak argument. Het is er helemaal geen een dus eigenlijk. Daar komt het op neer. En dan zult u zeggen, ja, maar dan weet ik er nog een paar. Nou, dat is nou zo aardig, die paar argumenten die wij nou zo even zouden kunnen bedenken. Omdat er namelijk bijvoorbeeld achter staat, ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Kijk, dat argument wordt door Chaffer niet eens gebruikt. Weet u waarom niet? Hij weet wat een eeuw is. Dat weet hij heel goed, want hij weet heel goed dat de uitdrukking in eeuwigheid lang niet altijd hoeft te betekenen per definitie dat het altijd durend is. Nou, dat is het verhaal. Met andere woorden, als je niet wilt geloven dat iets wat eeuwig is altijd duurt, dan hoeft het ook niet. Maar als er staat dat iets altijd duurt, moet je het natuurlijk wel geloven. Zo correct moet je wel zijn. Maar de uitdrukking hier, ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid, hoeft dus niet te betekenen dat het altijd voortduurt. En Schaefer, die eerlijk genoeg is om dat toe te geven, want ik heb hem hoog hoor, hoewel ik nou even iets negatiefs zeg van hem, maar ik heb hem zeer hoog. Maar die Schaefer, die weet heel goed dat dit die betekenis niet hoeft te hebben. Het is dus niet echt een argument. En zo is het ook. Nou, dan hebben we... moet ik er zelf nog iets aan toevoegen, naar aanleiding van wat hier dan Openbaring 10 vers, of 20 vers 10 staat. In de loop der tijd zei iemand tegen mij, ja, maar er staat in de Bijbel toch ook dat er is eeuwige pijn. En toen zei ik, waar staat dat? Dat heb ik inmiddels vernomen waar het staat. Er staat er precies één keer. De eeuwige pijn. En die wordt genoemd in Matteüs 25 vers 46... Dat is dus echt maar één keer, hè? De eeuwige pijn. Waar staat, en deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Wat wij al weten, is dat degenen die niet in het eeuwig leven komen, die komen volgens dit vers in de eeuwige pijn. Maar wat we al weten is dat zij geworpen worden in de poel des vuurs. Men krijgt of het eeuwig leven, of men wordt geworpen uiteindelijk in de poel des vuurs. En deze eeuwige pijn is dan dus, dat kan dan nooit anders, is uiteindelijk, hoe je dat ook draait, is uiteindelijk de aanduiding van de poel des vuurs. Nou, hoe dat is, dat weten wij allemaal al lang. Dat betekent dat als je daarin komt, kom je er niet meer uit. Dus is het een eeuwig oordeel, ook in de zin van dat het een oordeel is wat altijd blijft. Men gaat in de pijn en men komt er nooit meer uit. Dat is toch gewoon eeuwige pijn, of niet? Hè? En als we moeilijker gaan doen, dan kan ik ook nog moeilijker doen, want dan wijs ik u erop dat dit vers helemaal niet spreekt over de jongste dag. Want het spreekt over de gebeurtenissen bij de aanvang van de 1000 jaren. Daarom zei ik ook steeds uiteindelijk. Zodat het vrij zeker is dat deze die hier, waarvan hier gezegd wordt, ze zullen gaan in de eeuwige pijn, komen daar in ieder geval nog niet op dit tijdstip waarover hier gesproken wordt. Ze zullen daar uiteindelijk komen, want het tijdstip hier zelf is feitelijk nog alleen Hades, omdat ze pas wachten op het eeuwig oordeel wat pas meer dan 1000 jaar later op de jongste dag zal worden uitgesproken en een vonnis wat op de jongste dag of daarna pas zal worden voltrokken. Zodat we eigenlijk niet eens spreken over de jongste dag.
En ze straffen ook in de Hades?
Nou, ze hebben het daar niet prettig en men is daar kennelijk dan toch onderhevig aan die werking van het verderf. Maar niet in de zin dat men daar ophoudt te bestaan. Men wordt er wel bewaard. Maar het is daar een plaats van pijn. We hebben dat de vorige keer al aangehaald. In hoe ernstige mate wil men dan altijd weten? Ja, dat weet ik niet. Nou, men schijnt het te kunnen verdragen. Als een mens te veel pijn krijgt, dan gaat hij dood. Om een of andere reden, dan kan hij daar nog alleen afkomen door gewoon helemaal te verdwijnen, zou ik maar zeggen. Als een mens te veel pijn heeft, dan sterft hij. Nou, zoveel pijn is het niet, want ze blijven daar in ieder geval, laten we dan maar zeggen, bestaan, want ze worden daar zelfs bewaard. Maar een lolletje is het in elk geval niet. En merkt u nou dat deze beschrijving dan ook gegeven zou kunnen worden van de poel des vuurs? Als het werkelijk waar is dat men er altijd in zou blijven, in de zin van dat men er altijd in zou blijven bestaan, wat is dan het verschil tussen die beiden? Ik zou het ook niet weten.
Ja. Het
is een mooie redenering, hartelijk dank. De mooie redenering is namelijk dat iedereen die leest daarover dat dood en hel verdwijnen. Er staat ze werden immers geworpen in de poel des vuurs. En iedereen die dat leest verklaart dat als die zijn er dan niet meer. Die bestaan niet meer. Maar als een mens geworpen wordt in de poel des vuurs, zeg maar, daar blijven ze voor altijd bestaan. Blijft de dood en het dodenrijk daar dan ook altijd bestaan? Dat kan niet. Het is of allebei of geen van allen. En het is uiteraard geen van allen, want in het vuur wordt inderdaad het afval verbrand. En dat is de betekenis van Gehenna. Het afval wordt verbrand en het houdt op. En daarmee kom ik tot iets wat ik beslist aan wil halen. Dat is nog het een en ander over die uitdrukking die ik net al noemde. Die negatieve uitdrukking van iets dat niet bestaat, waarvoor wij niet eens een goede Nederlandse uitdrukking hebben. Iets wat niet is. Wij moeten het beschrijven met de ontkenning, met niet erbij. Maar het Hebreeuws beschrijft het zonder de ontkenning. Huh? Nou, wij kunnen dat niet eens. Het is iets wat sowieso niet is. En dat is een uitdrukking die, daarvan heb ik, dat is wat ik vanmorgen al even noemde. Dat is een uitdrukking die maar enige tientallen keren in de concordantie staat, maar die 550 keer volgens de computer voorkomt. Dus dat is nogal wat. Meestal, of in vele gevallen, gewoon vertaald met niet, met alleen maar een ontkenning. Dat is een veel te zwakke vertaling eigenlijk. Maar in sommige gevallen is het zo sterk dat men het toch nodig gevonden heeft het apart te vermelden in de concordantie. En daar noem ik er een paar van. Namelijk Genesis 28. Moet ik ook nog even vertellen. Hè? Dat is gewoon Ayin. Met een alef, een jot en een noen. Niet meer zijn. Of niet zijn. Iets wat niet is. Of één spreekt men het ook wel uit. Gewoon één. Iets wat er niet is. Eén. Het niet zijn dus. Non-existentie. Een woord voor non-existentie. Zo zou je het misschien moeten zeggen. Maar de vraag is weer, wat is non-existentie? Nou goed. Genesis 28 dan, vers 17. Een paar voorbeelden van hoe het woord gebruikt wordt. Daar staat: hij vreesde en zeide, hoe vreselijk is deze plaats. Dit is niet dan het huis van God. Of dit is niets dan Bethel. En die hele uitdrukking, dit is niets dan, dat is de vertaling van dit ene woord. Eén. Of Ayin. Het is niets of het is het huis van God. Eén van de twee. Dat is de gedachte van dit vers. Het is dus het huis Gods, want iets anders is er niet. Niet iets anders is ergens anders. Nee, iets anders bestaat niet. Dit is het huis Gods en iets anders gibt es nicht, zeggen de Duitsers dan. Hè? Nou, want ik moet vast oefenen voor de conferentie van de zomer. Of mag dit Nederlands? Ja, dat is goed. Nou goed, Genesis 30 vers 1. Als nu Rachel zag dat ze Jacob niet baarde, zo benijdde Rachel haar zuster en zeide tot Jacob, geef mij kinderen. Of indien niet, en dat is de uitdrukking, zo niet, indien niets, geen kinderen dus, zal ik dan maar zeggen, zo ben ik dood. Zo ben ik dood. Als er niks is, dan ben ik dood. Ik denk niet dat je het mag omdraaien, maar je bent geneigd het te doen, hè? Want als je dood bent, ben je niks. Daar komt het uiteindelijk op neer natuurlijk. Maar indien niet, dan ben ik dood. Trouwens, het is ook zo. De vrouw die geen kinderen voortbrengt, is verstorven. En die is niets. Bij ons niet. In onze cultuur niet. Maar in de Joodse wel degelijk. In de Bijbelse zeker. Nou, dan noem ik een paar uit mijn hoofd zo. Genesis 40 vers 8. Er is geen uitlegger dan God. Dan ging het om het uitleggen van dromen enzovoort. Er is geen. Er is niet. Geen uitlegger. Er bestaat geen uitlegger. Niet, er is ergens anders wel een uitlegger. Nee, er is er geen een. Hij bestaat niet. En dat is een term die in dat verband vele malen gebruikt wordt in verband met het verklaren van de droom van de farao. Er zijn geen uitleggers, er zijn geen verklarers. En de gedachte is niet dat ze ergens anders zitten, maar ze zijn er domweg niet. Dan wordt er gesproken over, er zal geen ploeging nog oogst zijn in dezelfde verklaring van de droom van de farao. Er is geen oogst. Niet, er is ergens anders een oogst. Nee, er is geen oogst. Er zal geen ploeging zijn, het land ligt braak. Er is dus hongersnood. Er is geen eten. Het bestaat dus niet. Nou, en dan zou ik in dat verband moeten noemen Exodus 2. Ik prik er nou hier en daar maar even één, hè. Exodus 2, vers 12. En hij zag herwaarts en ginswaarts. Volgens mij moet het derwaarts zijn. Nou ja, doe maar, hè. Hij zag herwaarts en gunde Kantut op. En... want ik spreek mijn talen. En toen hij zag dat er niemand was... Daar heb je het. Toen hij zag dat er niemand was... Er was niemand. Nou, dat is de uitdrukking. Er was geen mens. Toen hij zag dat er geen mens was. Er was niet dus. Daar gaat het om. Niet er was ergens anders, maar er was niet. Het bestond niet. Zo versloeg hij de Egyptenaren verborgen in het zand, enzovoorts. Nou, van daaruit nemen we een paar teksten die met ons onderwerp te doen hebben. Dat is Psalm 38. Psalm 38, vers 11. Waar staat mijn hart? Vers 11. Mijn hart keert om en om, mijn kracht heeft mij verlaten en het licht mijner ogen, ook zij zelven, zijn niet. Ze zijn niet bij mij, staat er. Maar de gedachte is, de kracht is er niet, het licht is er niet. Het is allemaal verdwenen. Het bestaat niet meer. Niet, het is ergens anders. Maar het is weg. Het existeert niet meer. Kracht en licht zijn verdwenen. Dat is de gedachte. En dan zou ik alsnog... Nee, dit heb ik al aangehaald. Maar laat ik het maar even doen. Jeremia moet ik aanhalen. Dan moet ik een beetje zoeken in mijn aantekeningen. Waar die teksten staan die ik nog niet gehad heb. Oh ja, ik zie het. Wat zei ik? Jeremia 7, vers 32. Die heb ik al gehad, daar kom ik nou maar niet op terug. Dat was dat van dat er geen plaats meer zal zijn. Men zal begraven in Tofet, maar er was geen plaats. De plaats is weg. Zoals er in die andere uitdrukking staat, er was geen oogst. Er was geen ploeging. Er was geen verklaarder. Er waren geen kinderen. Er was niets dan het huis Gods. Nou, zo was die plaats Tofet er ook niet meer. Men kon daar zijn doden ook niet meer kwijt. Het was afgelopen. Zie, dat is de gedachte, het houdt op. Nou, dat was dus Jeremia 7, vers 32. En ook Jeremia 19, maar dat hebben we ook aangehaald. En in dat verband zou ik nog moeten aanhalen Job. En dan hou ik ermee op. Is het waarachtig rijmt, hè? Oh.
Psalm 134.
Ik zal hem even noteren, hoor. 104, vers 35. Ik zal zo even kijken. Ga even naar Job 8, vers 22. Job 8, vers 22 staat... Uw haters zullen met schaamte bekleed worden... en de tender goddelozen... De tent, het huis dus, de tent, het tijdelijke huis, der goddelozen zal niet zijn. En dat hele zal niet zijn is dat ene woord. Ayin of één. Dat betekent het bestaat niet meer. Er is er geen één. Niet, het zal weggedaan zijn in de zin van het is verhuisd naar een andere plek. Maar er staat, de tent der goddelozen zal niet meer zijn. Het verdwijnt dus. En dat een uitspraak is over, in verband met het laatste oordeel, dat lijkt me duidelijk genoeg. De afloop van het verhaal is dat het weggedaan is. En het lijkt me duidelijk voor iedereen die enigszins een beetje idee heeft van wat de Bijbel allemaal leert, is het duidelijk dat de goddelozen zullen worden weggedaan sowieso. We zeggen hooguit, nou ja, in de poel des vuurs en daarvoor blijven ze dan altijd. Maar dan komen we op de uitdrukking terug. Normaal is, ze worden weggedaan. Hier staat het dus ook, de tent der goddelozen, tijdelijke woning dus, der goddelozen, zal niet meer zijn. En dan zal ik even kijken wat die broeder naar voren geroepen heeft. Wat was dat? Psalm 104? Nog even, en dan krijgen we ook verzoeknummers, hè? Ja, inderdaad. Precies. Mooie tekst. Nou, mooie tekst, maar in ieder geval vriendelijk dank. Want u hoort in de reeks thuis. Daar staat namelijk op Psalm 104, vers 35. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden en de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof de Heere, mijn ziel. Halleluja. Dus je moet er blij mee wezen. Is in ieder geval de gedachte dat dat verdwijnt, dat die goddelozen verdwijnen. Dat in elk geval. Maar boven, je kunt het ook anders verklaren en zeggen, nou, als de goddelozen weg zijn, wat blijft er dan over? Je zit in de psalmen, dus dat is makkelijk. Wat blijft er dan over als de goddelozen weg zijn? Er blijft alleen over wij levenden en wij loven de Heere. Maar dat hebben we al besproken. Dus inderdaad, zij zullen niet meer zijn. Dat is duidelijk. Maar ik heb er nog een paar van deze aard op het lijstje. Namelijk, in elk geval Ezechiël, die zou ik zeker moeten noemen. Hoofdstuk 26, om daar maar eens te beginnen. Ezechiël 26, vers 21. Het gaat over Tyrus daar. Nou, laat ik beginnen vanaf vers 20. Het gaat over het definitieve oordeel over Tyrus. Er staat, dan zal ik u doen nederdalen met degene die in de kuil nederdalen tot het oude volk. Het oude volk, wat zou dat nu wezen? Hm? Als het van ouds is, hè, dan is het gewoonlijk de wereld die toen was, hè, waarnaar men gaat. Dat is met Tyrus ook zo en de koning van Tyrus, omdat de koning van Tyrus ook in deze hoofdstukken eigenlijk beschouwd wordt als Satan zelf. Staat er niet al te expliciet, maar daarom is het wel zo. En daarom wordt hij in verband gebracht ook met de oorspronkelijke zondeval. En daarom gaat het over van ouds. Maar goed, het heeft er nou even niks mee te maken. We gaan even verder. Staat er, ik zal u doen nederliggen in de onderste plaatsen der aarde, in de woeste plaatsen die van ouds geweest zijn. Staat dus nog een keer. Met degene die in de kuil nederdalen, opdat gij niet bewoond wordt. En ik zal het sieraad herstellen in het land der levenden. Dat gaat over Israël, want het sieraad en het land van de sieraads, of het land des heilige sieraads, is Israël. En Tyrus lag vlakbij de berg des heiligen sieraads, dus vlakbij Israël. Maar Tyrus zou verwoest worden, zou nederdalen en Israël zou hersteld worden. En dan staat er, maar u zal ik tot een grote schrik stellen en gij zult niet zijn. Dat is wat recht staat. Gij zult niet zijn. En daar staat die uitdrukking weer. Dat ayin of een, gij zult niet zijn, als gij gezocht wordt, zo zult gij niet meer gevonden worden. Er was iemand die straks in de pauze de vraag die hem stelde verduidelijkt en zei, maar als je nou na zoveel jaren, bij wijze van spreken, eens een kijkje zou gaan nemen in de poel des vuurs, omdat je toch nog een woordje zou willen spreken met bijvoorbeeld het beest of de valse profeet, zijn ze daar dan nog of niet? Nou, dat hangt er vanaf, maar de laatste keer dat je dat doet, inderdaad niet. Dat is het antwoord. En hier staat, als gij gezocht wordt, dat is dus ingaand op dat verschijnsel, stel dat we hem even nog nodig hebben, iets willen weten, of weet je veel, of willen bekijken. Hè? Nou ja, voor het museum bedoel ik, nou, kan toch. Zo zult gij niet meer gevonden worden in eeuwigheid, spreekt de Heere Heere. En dat er niet meer zijn, staat er eerst al. En dat betekent inderdaad dat het niet meer existeert. Want dat is de betekenis van de uitdrukking. Nogmaals, een uitdrukking die wij naar het Nederlands niet kunnen vertalen. Dat is het probleem. Maar als gij gezocht zult worden, zult gij niet gevonden worden, staat er. Dat is Ezekiel 26, vers 21. Maar daarna hebben we hetzelfde ook in Ezekiel 28. Een berucht hoofdstuk. Waar gesproken wordt over het oordeel over Satan zelf. Wel, hij heet daar de koning van Tyrus. Maar ik hoop dat langzamerhand bekend is dat dat uiteindelijk in deze profetie niemand is dan de allerhoogste koning over Tyrus, namelijk Satan zelf. Het gaat dus over zijn oordeel. Een oordeel wat uiteindelijk tot stand komt. Nou, uiteindelijk aan het einde van de 1000 jaren. Dus op de jongste dag. En er staat er, vanwege de, in vers 18, vanwege de veelheid uw ongerechtigheden door het onrecht uw koophandels, hebt gij uw heiligdommen ontheiligd. Daarom heb ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd. Heb je dat? Vuur. Heeft u verteerd. En ik heb u gemaakt tot as op de aarde voor de ogen van al degenen die u zien. Allen die u kennen onder de volken zijn over u ontzet. Gij zijt een grote schrik geworden en zult niet zijn tot in eeuwigheid. Gij zult er niet meer zijn. Er staat er hier dus weer wel tussen. Dat betekent, gij zult niet existeren. Het zal ophouden namelijk. En als je het toepast op de stad, zal het betekenen dat de stad niet meer zou bestaan. Die staat niet ergens anders. Maar die is het domweg niet meer. En toegepast op de koning van Tyrus, tot wie het feitelijk gezegd wordt. Dat betekent dat hij niet meer zal bestaan. En uiteindelijk geldt dat dus voor Satan zelf ook. Hij zal weggedaan en niet meer bestaan. Het gevaar is niet buitengesloten slechts. Hij wordt buitengesloten en ondergaat daar zijn straf en verdwijnt dan ook. Er wordt nooit meer op teruggekomen. Dus een definitief eeuwige straf, eeuwige pijn in de zin van dat inderdaad geen einde kent. Er is geen terugkeer uit mogelijk. En zo staat het hier. Dus allen die u kennen zijn over u ontzet enzovoort. En gij zult niet meer zijn tot in eeuwigheid. Ja. Als ik dat kort beantwoord, dan denk ik dat ik lees dat degenen die in het vuur komen wel ophouden te bestaan, maar dat het vuur niet ophoudt te bestaan. Ja, dat klopt ook, want we zitten namelijk met het verschijnsel dat het vuur de uitbeelding is in ieder geval van geest. God zelf, onze God, is een verschrikkelijk vuur. Hij was ook degene van wie we er straks een keer gelezen hebben, dat hij het vuur van Gehenna zou aansteken. Misschien heeft hij dat al lang geleden gedaan, daar gaat het nou niet om. Maar hij is degene die daar verantwoordelijk voor is. En dat betekent ook dat het blijft branden. Zie. Maar degene die erin gaan, die verbranden daar. Dat is de zin van het vuur, anders is het vuur geen vuur meer. Dan nemen we helemaal een loopje met de Bijbelse begrippen natuurlijk. Want als je het vuur niet meer verbrandt, wat is dan vuur wel? Nou, ons soort vuur wel. Maar ik heb al gezegd, aangezien de worm daar ook waarschijnlijk niet een letterlijke vorm is, zal dit vuur ook wel niet vuur zijn in de zin zoals onze heren geleerde natuurkundigen dat uitleggen. Het zou best wel leuk zijn te horen wat Ouweneel zegt over wat vuur eigenlijk voor een ding is. He? Bijvoorbeeld, lijkt me wel eens leuk. He? Maar goed, dat doen we vandaag dus niet. Ik had nog, even kijken, nog twee schriftplaatsen uit het Nieuwe Testament. Namelijk één uit Hebreeën 1. Heel bekend overigens. Waar stond in vers 11. Nee, vers 10 begin ik. Er staat, gij heren hebt in de beginne de aarde gegrond. Hier staat inderdaad gegrondvest. Op een fundament. En de hemelen zijn werker uw handen. Dan heb je de hele schepping bij elkaar. De aarde en de twee hemelen. Hè? En daarvan staat, dezelfde zullen vergaan. Dat wil zeggen, de hele schepping zal vergaan. De hele schepping. Aarde en hemelen. Uiteraard ook de bomen en de stenen en al die dingen die van die schepping deel uitmaken. Ik hoop dat dat duidelijk is. Hier staat dus dat ze vergaan zullen. Dat betekent niet dat ze ergens anders heen gaan. Dat betekent dat ze definitief verdwijnen. Ze gaan hier weg, maar ze komen nergens anders aan. Dat is uiteindelijk de betekenis van vergaan. Hè? Dat is erg ver gaan ze dan, hè? Dezelfde zullen vergaan. Maar gij blijft altijd en zij zullen alle als een kleed verouderen. Wat gebeurt er met een kleed dat veroudert? Hetzelfde gebeurt ermee als met geluidsbanden. Er komt een mot in. Die vallen uit elkaar dus. Dat is met klederen toch zo? Nou, zo staat het. En het grote verschil is dat de schepping vergaat, maar de schepper blijft altijd. Overigens zijn deze woorden natuurlijk ook weer aangehaald uit Psalm. Psalm 102, meen ik. Dus het grote verschil is dat de schepping vergaat sowieso. Ook als er verder niks bij staat, is dat definitief. Hoe het vergaat zouden we kunnen vragen. En dat is in de poel des vuurs. En daarmee komen we terecht bij het laatste vers wat ik nog noemen moet. Dat is Openbaring 20. Weerom Openbaring 20. Vers 11. Waar staat: en ik zag een grote witte troon, en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden. En waar gingen die naartoe? Geen plaats voor gevonden. Dan houden ze dus op te existeren. En dat is de waarheid die voor aarde en hemel in het algemeen, namelijk voor de schepping in het algemeen, genoemd wordt, ook zojuist in Hebreeën 1 aangehaald op Psalm 102. Maar het wordt vele andere plaatsen natuurlijk ook herhaald. Hier wordt het ook gezegd. En over de mens, maar die maakt onderdeel uit van die hemel en aarde, van die schepping namelijk. Over die mens wordt gezegd wat ermee gebeurt. Namelijk, degenen die geschreven staan in het boek des levens zullen komen in de nieuwe schepping. En degenen die niet geschreven staan in het boek des levens, die worden geworpen in de poel des vuurs. Precies zo staat het er, vers 15. Zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Nou, ik dacht dat dat duidelijk was. Het lijkt mij de normale gang van zaken, trouwens ook. Ik weet dat het wat moeilijk is soms, als je dingen voor het eerst hoort en nogal geforceerd, omdat je er niet om gevraagd hebt, maar het was nog eenmaal het onderwerp van vandaag, dan komt het wel eens moeilijk zijn. En het is voor mij vroeger ook altijd wel geweest, dit onderwerp. Maar op den duur, ja, dan kun je toch je ogen niet sluiten voor wat je gewoon in de schrift leest. En dan blijkt dat er heel wat, niet alleen deze, maar heel wat mythen zijn, die wij noemen dat christelijke mythen, die iedereen voor waar houdt, omdat hij ze nooit bestudeerd heeft. En dan blijkt het bij de opening van de schrift toch anders te zijn. Een van die christelijke mythen is bijvoorbeeld dat als je doodgaat, dan heb je twee mogelijkheden. Of je gaat naar de hemel onder de heerschappij van God, of je gaat naar de hel onder de heerschappij van Satan. Hè? Voor sommigen was dat eenvoudig, hebben het vagevuur uitgevonden. Ja, dat is waar. Maar uiteindelijk komt het dan toch op deze tweedeling terecht. Maar Satan is niet degene die de scepter zwaait in de poel des vuurs of het dodenrijk of wat ook. Satan is degene die daar zelf aan zijn eind komt. Hij wordt er zelf in de gevangenis gezet. Want Satan is niet degene die daar beneden woont, maar Satan is degene die tot nog toe in de hemel woont. En in de toekomst daaruit geworpen zal worden. Wordt er een beetje benauwd ook trouwens, als wij er met z'n allen naartoe gaan, hè? En bij die gelegenheid wordt hij daar ook uitgeworpen en later ook wordt hij van de aarde weggedaan. Pas dan wordt hij opgesloten daar beneden. Dat is niet waar hij de scepter zwaait. Dat is een heidense mythologie. Maar de Bijbel leert die dingen anders. En zo zijn er meer van die dingen die dan toch wel eens wat anders zouden kunnen zijn dan we misschien vermoed hadden. We moeten altijd bereid zijn om dat te toetsen aan de schrift. En dit lijkt me toch niet zo'n geweldig moeilijk onderwerp. Want hoe dan ook, laat ik het dan zo zeggen. Misschien is het nieuw voor u, misschien zegt u, nou, dat zie ik allemaal nog zo niet zitten. Dat geeft het niet, u houdt het gewoon in gedachten. Het is in elk geval een opvatting die u gehoord hebt. En bij de verdere bestudering van de schrift, ik neem aan dat u daar gewoon mee verder gaat, blijkt vanzelf wel of zoiets klopt of niet. Of u dat kunt staande houden of niet. Er zijn eenvoudig met al die dingen zo. En in wezen is met alle leringen zo. Je kunt een Bijbeltekst lezen en denken dat er wat staat. Ja, dat hangt nog. Dan zal het toch met geen enkele andere schriftplaats in strijd mogen zijn. En dat kun je op het moment zelf niet controleren. Maar het mag ook niet de reden zijn om op het moment zelf dan zo'n tekst maar te verwerpen. Men zal hem moeten onthouden. in ieder geval weten dat wat daar staat de waarheid is. De vraag is alleen of wij hem goed verstaan. En of het verstaan van die dingen inderdaad in overeenstemming is wat we verder in de schrift vinden. Verder hebben wij natuurlijk geen enkele reden om over een onderwerp als dit paniekerig te doen. Want het zal duidelijk zijn dat wij niet over onze toekomst gesproken hebben. Geen enkele wijze. Maar we hebben gesproken over de toekomst van degene die verloren gaan. Nou, verloren gaan ze sowieso door ongeloof. En laten wij niet de fout maken door nou ook bepaalde dingen eventueel niet te geloven of te verwerpen. Dat we bereid zijn om de Heer te nemen op zijn woord. En je kan nog het beste van deze gedachte uitgaan, doe ik altijd van, nou, ik zie het zo staan, ik kan het niet anders van maken. Ik heb het naar beste eer en geweten nagezocht. Ik heb het al jaren in gedachten en het blijkt nog steeds niet in strijd te zijn met wat dan ook. Nou ja, dan zal het wel zo wezen. En als ik er bij de Heer kom, zeg ik precies hetzelfde. Misschien zat ik er dan toch naast, dat kan. Dat sluit ik helemaal niet uit. Maar ik kan het toch moeilijk zeggen van, Heer, ik heb gedacht dat ik het met mijn kleine verstand toch niet kon begrijpen. Daarom heb ik me er maar niks van aangetrokken. Ik denk dat je dan veel slechter af bent.
Waarom vinden mensen het moeilijk om hun eigen hypothese te verwerpen? En dit wat we vandaag gehoord hebben dan te aanvaarden. Want je zou toch zeggen, het is toch maar beter als je dan verloren bent, om het dan op een gegeven moment maar niet meer te zijn.
Ja.
Dan eeuwig daar in die hal te moeten branden.
Ja, de moeilijkheid is dat in de discussie omtrent dit onderwerp gevoelens altijd een belangrijke rol gaan spelen. De gevoelens van hen die altijd sinds de jaren van de school zonder school gedacht hebben dat een ongelovige voor de eeuwigheid altijd durend zonder einde zou moeten branden in het helse vuur. Dus men zou het op moeten geven en het was al zo'n bekende gedachte, dan heeft men moeite mee. En van de andere kant zegt men dat het onvoorstelbaar is, moet je goed luisteren wat ik zeg hoor, dat het onvoorstelbaar is dat een mens die een tijdelijk leven heeft, in zijn tijdelijk leven zonde begaan heeft, waarvoor hij altijd durend gestraft zou worden. En ik zeg meteen, nou, dat is naar onze begrippen ook inderdaad ondenkbaar. Maar het is geen argument. Want als de Bijbel het zou leren, zouden wij het moeten geloven. Dus dat is ook geen argument. En dat ik deze dingen vandaag sta te leren, is niet omdat ik, zoals anderen dan zeggen, vind dat het anders zou moeten en dat de doden niet voor altijd zouden moeten, de ongelovigen niet voor altijd zouden moeten branden in de hel. Wat ik vind, doet absoluut niks ter zake. Integendeel. Maakt absoluut niks uit. Dan gaat het maar om wat de schrift erover zegt. En de argumentatie op basis van dit soort redenering, van ik vind en jij vindt en wij vinden, dat is niet van belang. Helemaal, doet er helemaal niks toe. We moeten eerlijk blijven. Maar de eerlijkheid gebiedt ons wel vast te stellen dat het toch op zijn minst dan wel moeilijk voor te stellen is dat het anders zou zijn dan dat ik het nu naar voren gebracht heb. En toen had de broeder daar nog een vraag, Jan. Openbaring 14 vers 11. Nou, dan wordt het echt de laatste, hè? Openbaring 14 vers 11. Daar staat, en de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en ze hebben geen rust dag en nacht. Zij namelijk die het beest aanbidden en zijn beeld en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. Wel, als ik het antwoord geef alleen in dit verband, dan zeg ik het heel kort. Er staat in eeuwigheid en dat is nog maar de vraag of dat betekent altijd durend. Want zo is het dan gewoon. En verder is het zo dat in dit schriftgedeelte niet eens gesproken wordt over de jongste dag en het definitieve oordeel, want er wordt gesproken over het oordeel wat plaatsvindt aan het begin van de 1000 jaar, zodat het altijd is meer dan 1000 jaar voordat het grote oordeel op de witte troon op de jongste dag plaatsvindt. Meer kan ik er niet van zeggen. En als ik het nou helemaal letterlijk lees, dan staat er, de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, maar er staat niet dat zij gepijnigd worden continu in alle eeuwigheid. Zelfs dat staat er niet. Dus dat zou je ook nog kunnen zeggen, ja. Men heeft me ook, ja, ik weet niet of u dat bedoelt, maar men heeft mij ook wel eens gezegd, kijk, als het begint te roken, dan gaat het vuur uit. Want dan brandt het niet zo goed meer. Of dat zo is, weet ik niet. Het hangt er vanaf wat je stookt, denk ik. Maar misschien hangt er vanaf of het de contrabas of een viool is, weet je wel. Nou ja, goed. Nou. Nee, de rook van uw pijniging gaat op. Dat wil zeggen dat dat vuur inderdaad er is. Dat blijft ook, dat is ook eeuwig. Maar het moet duidelijk zijn dat hier niet gesproken wordt over dat zij voor altijd... Want die woorden staan er niet. Er staan, ik heb ze ook nog nooit ergens gelezen. Dat die pijniging altijd voortduurt. Wel dat er geen ontkomen aan is. Wel dat men er niet meer uitkomt. In de zin van dat het een keer achter de rug is... en dat men van opluchting zegt... Zo, nou, die rekening is betaald. Dat kom je de hele Bijbel niet tegen. Nou, daar gaat het maar om. En het algemene... De algemene waarheid van de Bijbel blijft dat wij deel uitmaken van een wereld die aan verderf onderhevig is. En je kan toch moeilijk veronderstellen, nou behalve als het rechtstreeks stond, maar je kan toch moeilijk veronderstellen dat God voor de ongelovigen een uitzondering maakt. Toch? Ja, ik, hè? De uitzondering geldt voor de gelovigen die deel krijgen aan de nieuwe schepping. Want al wat behoort tot een oude schepping zal verdwijnen. Voor die zal geen plaats worden gevonden. Nou, ik kan het niet beter zeggen. Dus laten we het daar maar op houden. En de Heer danken voor het leven wat hij ons gegeven heeft. Een leven wat wij in ons hebben blijvende, zegt Johannes. Trouwe Hemelse Vader, we hebben reden om u te danken dat u ons verlost hebt van de macht van het verderf, van de macht van de zonde. En we danken u dat we in Christus de overwinning hebben op hem die het geweld des doods heeft. We danken u dat u de sleutels hebt van hel en dodenrijk en dat wij aan deze dingen mochten ontkomen. We danken u dat van ons gezegd wordt dat wij de dood niet zullen zien. En dat we zullen leven, al waren we ook gestorven. We danken u, Vader, dat we mogen leren uit uw woord. Dat wij, gelovigen uit deze bedeling, reeds opgestaan zijn met Christus. En reeds delen in dat onvergankelijke leven door het onvergankelijke woord van onze onvergankelijke Christus. We danken u, Vader, dat u ons onttrokken hebt aan het verderf. En dat we eeuwig leven hebben ontvangen in die Zoon die u gesteld hebt. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan. Maar we danken u, Vader, dat we ook deze dag... bij deze dingen mochten stilstaan, mogen zien een grote verschil tussen de oude schepping en het verderf waaraan het onderhevig is en de nieuwe schepping die volmaakt is in Christus. En we danken u dat we uit uw woord mogen leren dat wij volmaakt zijn in hem die de dood overwon en die gezeten is aan uw rechterhand. De onvergankelijk, onverdelfelijk, onverwelkelijke erfenis en leven hebben ontvangen en zullen ontvangen ook in Christus. In hem die de dood overwon en gezeten is in het binnenste heiligdom. Wij danken u, Vader, dat we als gelovigen ook in alle vrijmoedigheid en zonder enige dwang uw woord mogen openen en dit mogen overdenken, zelfs ook naar elkaar mogen luisteren en mogen komen op deze wijze tot meerdere kennis van wie u bent, dat we gebouwd zouden worden in het geloof, dat we veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons denken en veranderd zouden worden naar uw beeld. En Vader, hoed u ons voor een trouw aan dingen die ons overgeleverd zijn. Maar wilt u ons helpen om trouw te zijn aan uw woord? Omdat u de woorden hebt van het eeuwige leven. Omdat uw woorden geest en leven zijn en niet menselijke zoals christelijke traditie. Wij danken u, Vader, dat we ons nergens hebben tegen af te zetten, maar dat we mogen leven gewoon in afhankelijkheid van u, in al wat u gesproken hebt. En dat we onze eigen gedachten mogen aanpassen aan uw gedachten, uw werken, uw plannen, uw woord. Wij danken u, Vader, dat we zo mogen leven. We danken u dat we zo bij elkaar mochten zijn, ook deze dag. We brengen onszelf ook bij u, omdat we weten dat we slechts aan uw hand veilig zijn, dat we slechts mogen leven uit uw genade, dat we mogen wachten op uw zaligheid. Wees u dan zo ons nabij en wilt u onze ogen op u richten, omdat wij met onze adem en daarmee met heel ons leven uw naam zouden groot maken. Ook nog in dit aardenvat, ook nog in dit oude lichaam. Omdat we weten dat ook dat deze bezigheid en deze dienst aan u vruchten zal dragen voor de eeuwigheid. Amen.